Welkom bij aflevering 2 van Regenerate, een fotografiepodcast van Noorderlicht Internationaal Fotofestival Regenerate. Mijn naam is Joost Wieringa en vandaag praat ik met documentaire fotograaf en filmmaker Marjolein Bustra.
Hoi.
En fotograaf Kim Tieleman.
Hoi.
Daarnaast praten we vandaag ook met Kees van der Meijden, de directeur van Noorderlicht. Kim, Marjolein, voordat we gaan beginnen, even een warm-up question. Welke toffe tentoonstelling hebben jullie onlangs bezocht?
Ik ben naar Escher geweest in het kunstmuseum met mijn neefje.
Toch?
Dat is eigenlijk het laatste wat ik heb bezocht.
Wat vond hij ervan?
Hij vond het wel leuk. Ja. Moet kinderen altijd een beetje warm krijgen voor dat soort dingen. Maar uiteindelijk, het zijn toch bijzondere werken van Escher. Voor kinderen dan. Dus ja.
Ik was naar AI, het filmmuseum. Waar nu een tentoonstelling is van al het werk van Werner Herzog.
Hoe gaaf.
Ja. Allerlaatste dag ben ik gegaan. Ik denk, ik moet daar wel echt naartoe.
Wat is jouw favoriete werk van hem, wat je daar gezien hebt?
The Grizzly Man.
Gaaf.
Ja. Ja, heel gaaf. Maar hij was ook niet onomstreden. Dus, en dat hadden ze ook heel goed verwerkt in de expositie. Daarom was het goed. Ja.
Te gek. Klinkt goed. Alright, laten we beginnen. We beginnen eventjes met een terugblik op aflevering 1. In de vorige podcast hebben we namelijk met Dirk-Jan Visser en Sabine Grotendorst gepraat over Regenerate Life. De expositie in Museum Belvedere en Opsteland, waar hun werk te zien was, is ondertussen afgelopen. Marjolein, Kim, jullie zijn nu onderdeel van Regenerate Ourselves, die te zien is in Pictura in Groningen. Voordat we wat meer de diepte ingaan, kunnen jullie wat meer vertellen over jullie werk en wat we zien als we in Pictura zijn?
In Pictura hangt een klein videowerk van mij. Dat is gemaakt in de periode dat ik zelf ziek was. Ik had borstkanker. En het videowerk, het heet Hoop. En het laat eigenlijk ingezoomd op mijn borst alle veranderingen zien die tijdens de behandelingen van die ziekte, dus tijdens de operatie, de bestraling en het vormen van een nieuwe borst. En het gaat ook niet om het begin of het eind van de film. Het is echt puur dat je meegaat in die veranderlijkheid, wat het leven zelf ook echt is. Dat is eigenlijk waar het werk over gaat en wat ook vaker in mijn werk terugkomt. Omgang met tijd, verandering, transformatie.
Oké, en als we ons omdraaien, als we in Pictura staan, dan zien we het werk van Marjolein. Kan jij wat vertellen? Wat zien we?
Ja, nou, er hangen ongeveer 15 foto's en 2 videowerken van jongeren, vaak minderjarigen nog, die seksueel geweld hebben meegemaakt. Echt in netwerken terecht zijn gekomen, sommige van hen. Nederlandse jongeren. En ik ben met hen teruggegaan naar de plek waar echt letterlijk dat seksueel geweld heeft plaatsgevonden. Zijn we samen teruggegaan naar die plek en daar heb ik een foto gemaakt.
In deze aflevering hebben we het dus over Regenerate Ourselves. Jullie hebben net een beeld geschetst van het werk dat in Pictura hangt, maar wat houdt Regenerate Ourselves nou precies in? Met Regenerate Ourselves delen we persoonlijke thema's die verband houden met de eigen leefomstandigheden, over identiteit, mentale en fysieke gezondheid en de onderlinge verhoudingen. Dit onderdeel, Regenerate Ourselves, is open voor bezoekers van 7 oktober tot 10 december in Pictura Groningen en is zeker het bezoeken waard. Dus jullie werk hangt daar. Wat we niet zien is het proces. Maar daar ben ik eigenlijk als bezoeker van de expositie ben ik daar altijd eigenlijk wel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie werkwijze is en hoe dit tot een volledige expo komt. Kunnen jullie daar wat over vertellen?
De werkwijze, ja,
en
zeker.
Het proces vooral ook. Want we zien nu alleen een eindwerk.
Ja, ik ben echt een maker die gaandeweg erachter komt wat ik en hoe ik het wil maken. Ik heb altijd nodig om te schetsen met mijn camera. Veel research te doen, veel gesprekken, maar ook al opnames te maken. Dus je hebt ook makers die het van tevoren helemaal uitdenken, op papier zetten en dan gaan doen. Dat is bij mij absoluut niet zo. Je moet echt door de lens heen kijken. En ik ben natuurlijk ook filmmaker. En heel vaak begin ik aan een project en dan denk ik, nou, dit wordt echt een fotoserie. Nou, je voelt hem al aankomen, het verandert dan in een film.
Ja, hoe combineer je dat als je en fotograaf en filmmaker bent? Wanneer maak je die keuze dan? Dat je inderdaad overgaat van een foto naar een video of andersom?
Nou ja, ik wil met mijn films altijd heel graag heel inhoudelijk ontzettende ingewikkelde nuances laten zien. En hele precaire dingen. Dus bijvoorbeeld bij die jongeren die ik heb gefilmd en gefotografeerd, die wil ik niet alleen als slachtoffer neerzetten. En die zijn soms ook niet alleen slachtoffer. Dus sommige jongeren die in netwerken zitten en worden uitgebuit, die kunnen op een gegeven moment opschuiven naar daderschap. Of waar geen slachtoffer meer te willen zijn. En ik wil dan graag laten zien dat dat bestaat, zonder dat je ze daarvoor veroordeelt. En dat lukt dan niet in een foto.
Vandaar dat je dus en foto en video gekozen hebt.
Ja, en ook dat ik daarop dacht, hoe kan ik dan dat mechanisme invoelbaar maken? Want ik hoorde bijvoorbeeld ook van de politie van, hè, soms halen we zulke jongeren uit een hotel, uit zo'n groep die ze uitbuit. En dan gaan ze tegen ons tekeer en willen ze zelf terug. En dat is een mechanisme. En als ik dat heel plat ga vertellen, dan zal je het risico kunnen lopen dat mensen zeggen van, ja, maar ze willen het zelf. En dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik probeerde echt erachter te komen, de psyche van de jongeren, wat gebeurt daar allemaal? Dus ik dacht, dit is heel duidelijk een film en wat wordt dan de vorm? En vond ik dat ik dat goed kon vinden door ze een jaar lang te volgen bij therapiesessies.
Ja, maar je hebt ze een jaar lang gevolgd. En ja. Dus ook tijdens de therapiesessies heb je opname gemaakt.
Ja.
En hoe heb je dat dan vertaald naar het verhaal dat je wilde vertellen?
Ja, ik heb een jaar lang in de ruimte gezeten alleen. Dus ik moest ook snel geluid leren. Ik kon wel camerawerk, maar niet geluid. Dat kan ik nu ook, maar ik vind wel wat hoor. En ja, dan zat ik als een fly on the wall in de ruimte. Maar ik had wel een jaar lang over gedaan om ze te leren kennen. En ook therapeuten en duidelijk te maken wie ik was en wat ik wilde doen. En ja, je zit dan in die ruimte al na te denken over het verhaal en hoe het in elkaar past en welke mensen je nodig hebt om dat compleet. Ik wilde beslissen dat er een jongen bij zat, hè, omdat veel mensen denken dat het alleen vrouwen overkomt. En ik wilde dus dat er iemand bij zat die was opgeschoven. Wat ik net vertelde, die zoiets had van, ik wil geen slachtoffer meer zijn. En door waar zij in zat, zelf meisjes ging ronselen. Ja. Dus op die manier, gaandeweg, kijk je wie vertrouwt mij genoeg om hier aan mee te doen en dat ik bij die therapiesessies mag zijn. Maar ik kom bij dit project heel goed in het moment leven. Want je kan ook wel heel erg bezig zijn met het einddoel, toch? Daar kan je je soms in verliezen. En nu dacht ik, het zo bijzonder dat ik hierbij mag zijn, dat ik wel dacht, nou, het komt uiteindelijk wel goed. We gaan gewoon stap voor stap. Ze kwamen ook heel vaak niet opdagen. Dus ik moest sowieso een soort engelengeduld ontwikkelen.
Ik kan me voorstellen dat het een enorm langzaam project is. Dat klinkt heel negatief, maar ik bedoel dat je heel veel tijd in moet investeren.
Ja.
Kon je dit überhaupt ook met het gewicht van het onderwerp, kon je dit überhaupt combineren met andere klussen tegelijkertijd?
Nee, op een gegeven moment niet. Dus het eerste jaar deed ik het zeg maar part-time en het tweede jaar helemaal fulltime. Ja.
En je hebt samengewerkt met productiebedrijf Halal uit Amsterdam.
Ja,
en ik had even zitten kijken bij de credits. En je hebt zeker met de mensen opzet, met voornamelijk vrouwen gewerkt.
Ja, klopt.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik werk ook heel graag met mannen hoor. Maar deze jongen waren inderdaad allemaal uitgebuit door mannen. Dus dat was gewoon niet handig om dan met een cameraman en een geluidsman op de set. Nee. Dus ja, ik vond een cameravrouw, Dionne Katz, die ontzettend goed is. En mijn editor is ook een vrouw, Saskia Kiewiet. En geluidsvrouwen hadden we verschillende. Ja.
Kim, jouw werk is ontzettend persoonlijk, wat ik gezien heb. Hoe heb jij het proces van het fotograferen ervaren? Want volgens mij heb jij niet met een hele grote crew samengewerkt. Maar is het...
Nee, dat is heel intiem.
Ja, enorm intiem.
Ja, en ook het is eigenlijk het beleven wat er in je leven op je afkomt. En daarin duiken. Ik ben altijd wel met dit soort onderwerpen al wel bezig geweest in mijn werk. Dus verloop van tijd en transformatie en daardoor ook ziekte en dood zat al wel in mijn werk. Dus toen ik zelf dat persoonlijk ineens ging ervaren, was het wel een logische vervolgstap om daar iets mee te doen. Vanuit het beleven, zeg maar, dat je zoiets meemaakt. Ja, daar ontstaan ideeën. Je gaat erover lezen, je wilt er meer over weten. En zo ontstaat dan toch ineens dat je denkt, ik wil dit in beeld brengen. Ook vanuit een soort gemis dat je eigenlijk helemaal niet weet wat er met je gaat gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld ook het videowerkje wat nu te zien is onderdeel van een groter project. En ik heb ook mijn haarverlies in beeld gebracht na chemotherapie. En dat was ook eigenlijk, in alle werken zit een overgave aan wat er aan de hand is. Maar het is ook een soort in beeld brengen hoe iets verloopt. Omdat je er gewoon totaal geen weet van hebt wat er met je gaat gebeuren. En dat is ook eigenlijk heel eng. Dus ja, zo gaat dan zo'n proces. Het gaat eigenlijk geleidelijk aan en ook weer heel natuurlijk.
Ik kan me voorstellen dat het werk wat je gemaakt hebt, dat het misschien wel heel eenzaam is, omdat je het alleen gemaakt hebt. Hoe heeft dat effect gehad op het onderwerp? Zie je dat zelf ook terug?
Nou, ik heb niet per se ervaren dat het maken van het werk eenzaam is. En dat is eigenlijk omdat je zelf in een flow zit van ontdekken en ervaren en daar iets mee willen doen. En dan kan het wel alleen zijn, omdat je daar alleen mee aan de gang bent. Maar eenzaam is het dan niet. Ik ben wel ook, omdat het soms gewoon fysiek niet altijd even makkelijk was, af en toe geholpen. Ik had bijvoorbeeld voor het maken van deze film van mijn borst, had ik een set. We hadden toen een hele grote studioruimte. Dus ik kon gelukkig een set daar 2 jaar lang, die daar standaard stond. En waar ik iedere keer in kon staan om zo weer een foto te maken. Maar ja, dat was soms ook een moment dat ik gewoon best wel veel pijn had. Dus ja, dan helpt iemand je wel.
Ja. Heb je tussendoor ook wel eens gedacht om de handdoek in de ring te gooien? Je dacht dit...
Nee, eigenlijk nooit. Nee, ik vond het niet. Ik vond het niet heel moeilijk om te maken eigenlijk. Het is iets wat ontstaat vanuit jezelf. Het is niet wat je jezelf oplegt. En je wilt dat gewoon eigenlijk vertellen. Het is een bepaalde drive. En een focus die je dan hebt. Dat ja. Nee, ik heb niet de handdoek in de ring willen gooien. Nee.
Nee, ik kan me zelfs ook aan de andere kant bedenken dat het enorm empowered kan voelen. Dat je dit kan maken, dat je dit verhaal kan vertellen zo.
Ja, ja, en dat is ook wel... Kijk, het is bij elke moeilijk iets wat waar mensen doorheen moeten in hun leven. Daar zitten altijd heel veel dingen in die je eruit kan halen. Het is heel cliché, maar die je ervan kan leren en zo. En dat voelt altijd heel goed om daar iets mee te doen. En om je daar nog verder in te verdiepen. En wat beleef ik nu eigenlijk allemaal? En... Ja, nee, ik heb daar wel. Ik ben daar wel volledig ingedoken eigenlijk.
Ik kan me wel voorstellen dat het, omdat je controle verlies hebt, dat het een manier is dat je iets in ieder geval controle hebt over dat jij een project doet.
Nou, dat is zeker wel zo. Want het is eigenlijk dat je, als je ziek wordt, wat er gebeurt met je relatie tot je lichaam, is dat je daar eigenlijk dus geen controle op hebt. En dat je het uit handen geeft. Je laat je behandelen. Je wordt patiënt. En dat is heel subjectief. Je wordt echt het onderwerp. Wat je inderdaad doet met fotograferen is dat je weer op een bepaalde manier een controle terugneemt. En dat je het je eigen maakt. Dat is eigenlijk. En dat is heel fijn, want je stapt een verhaal binnen wat je totaal niet kent. En wat je echt denkt, dat hoort niet bij mij. Maar juist door het fotograferen of er iets over te zeggen, wordt het dus toch weer van jezelf. Dat is eigenlijk wat vooral met fotograferen gebeurt.
Ja, het is, toen ik het werk zag, het is eigenlijk niet heel veel groter dan 1 A4'tje. Je hebt eigenlijk een stilstaand werk, waar dus heel langzaam, eigenlijk over tijd best wel langzaam, die verandering te zien is. Toen ik het zag, als man kijkende daarnaar, had ik best wel even moeite met mezelf een houding geven. En ik denk dat dat heel erg toevoegt aan de sterkte van het werk. Dat het ook een beetje een probleem blootlegt. Heb je ook wel misschien het gevoel gehad wel eens dat hier en dan nog steeds een taboe op heerst? Op het laten zien van een borsten?
Ja, ik denk, er ligt wel een taboe op. Ik denk dat er nog steeds wel een taboe op het zieke lichaam ligt. Omdat je toch vaak heel andere plaatjes in de media ziet. En dat gaat allemaal over gezond en jong en sexy. En nou ja, het zieke lichaam heeft daar niet echt een plek. Dat is wat meer verborgen. Maar ik denk wel dat er steeds minder een taboe op rust op ziekte en dood in het algemeen. Ik denk wel dat je de laatste jaren er iets meer van hoort. Maar het is wel zo in zo'n maakbare wereld als nu, dat er weinig plek is, dat we eigenlijk niet verwachten van onszelf dat er iets op je pad komt. En als dat wel gebeurt, is dat oneerlijk of dat was niet de bedoeling. We moeten vechten. En het is eigenlijk heel natuurlijk dat er wel... Ja, en ik denk wel dat daar naar een nieuwe manier van omgang daarmee naartoe moeten. Om In hoe we dat zien in ons leven, eigenlijk. Dingen die niet maakbaar zijn, waar je geen controle op hebt.
Ja, daarom denk ik dat het enorm goed is om dat soort dingen te laten zien natuurlijk, in een setting als dit.
Ja, ik vind het ook vooral fijn dat het nu, dit is dan een fotografiefestival, waar wel werken bij elkaar zijn gezocht die bepaalde raakvlak hebben binnen het thema, maar wel heel divers zijn. En waar ook, wat misschien ook wat toegankelijker is qua publiek, dan een museum waar je binnen moet stappen. En daarom ben ik wel blij dat het werk nu onderdeel van zo'n setting is.
Ja, ja, en ik denk ook, Marjolein, met jouw werk dat er best wel wat raakvlakken zijn. Een van de dingen die mij opviel, als je binnenkomt, staat er een quote op de vloer. En als kijker word je daar meteen mee geconfronteerd dat jij iets mee moet doen. Want ik wil daar niet op gaan staan, dan moet je er omheen gaan lopen. En je wordt bijna, nou, je wordt heel bewust van jezelf in die ruimte. En dat deed heel veel met het werk. Die quote was, geloof ik, everyone says to you, it isn't your fault, bla bla.
Ja.
Waar komt die quote vandaan?
Ja, dat zei een van de jongeren, dat iedereen altijd zegt van, als jou zoiets is overkomen, is het niet je schuld. Maar juist schuldgevoel is een heel groot onderdeel van dat mensen erin blijven. Want ze toch zichzelf de schuld geven. Ja. En dat die op de vloer in Pictura, dat is eigenlijk, doordat de expositie, die was ook in New York heel tof, in een container village. En, want de quotes horen eigenlijk op de muur. Maar dat kon niet in die containers, want dan heb je van die ribbels, toch? Ja. Dus toen dachten we, doen we hem op de vloer. En daar liepen mensen natuurlijk massaal overheen, want zo'n container is niet zo groot. Maar wij dachten wel, we gaan dat hier ook doen. Want ik vind het eigenlijk heel goed werken. Omdat, nou ja, ik hoor al hoe jij erover nadenkt. Van, is het wel respectvol om er overheen te lopen? Maar ja, ik denk dat het wel mooi is. Want het is iets wat de meesten voelen, wat er altijd is. Er wordt over de grenzen gegaan van die jongeren. Dus ja, dat wordt dan, dat er letterlijk overheen wordt gelopen, dat vind ik dan eigenlijk ergens ook wel passen.
Ja, want dat is eigenlijk ook wat je terughoort in die verhalen, dat toch ook wel weer heel erg gebeurt. We zien in de video zien we hele prachtige beelden.
Ja.
Bijna videoclipachtige beelden, prachtig mooi gemaakt. Terwijl je dan opeens die verhalen van die jongeren hoort. Dat geeft mij zo'n ongemakkelijk gevoel, maar ook weer heel sterk. Hoe ben je voor die vorm, hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, dat was misschien goed dat ik even op terugkom. Want ik zei tegen jou, ik moest opnieuw geluid leren. Want het is die therapiesessies, daar draaide en deed ik het geluid alles alleen. Maar de meer metaforische beelden waar jij het nu over hebt, die heb ik dus met een hele crew gedaan. En het was de bedoeling, omdat je een kijkje wil nemen in het hoofd van degene die in die therapiesessies zit, om daar heb ik echt beeld voor gezocht uit de verhalen. Dat ik dacht, oh ja, dit meisje praat veel over dansen, met een hond, met reflecties, heel rauw ook wel. Een soort dubbele betekenis in de beelden, net zoals in die car wash, echt het letterlijk versuipen. Op die manier. En daar hebben we heb ik de quotes die ik erbij vond passen, heb ik voor expositievorm bij deze fotoserie 2 losse films gemaakt. En dus dat zijn weer andere beelden dan uit de documentaire.
Ja.
Daarnaast maak je ook heel veel gebruik van props, zoals pruiken en andere dingen. Is dat ook allemaal om het te anonimiseren van de mensen?
Ja, want deze jongeren die liepen ook wel echt gevaar. En er zaten ook nog een aantal in zo'n netwerk. Terwijl ik zelf filmde. En ook dat je niet wil dat iemand over 3 jaar denkt, ik wilde toch niet beelden blijven bestaan online. En dus om die reden. Puur uit veiligheidsoverwegingen. Maar ook als je dus een pruik op doet, dat geeft weer meer ruimte in fotografie om een beeld te schieten natuurlijk. Ja.
Ja, prachtig. Ja, want dan ziet hele felblauw haar en een hond. Die combinatie wordt natuurlijk meteen heel magisch. Dat geeft natuurlijk een heel ander beeld.
Ja.
Maar toch omschrijf je het ook als dat het werk niet te decoratief mag zijn. Wat bedoel je daarmee?
Ik hou niet van super esthetisch, dat klopt wel. Ja, ik maak natuurlijk vaak mensenrechtenfilms en ook de fotografie is vaak over, hè, je gaat echt terug naar een plek waar iemand bij wijze van spreken verkracht is. Misschien moet je dan niet de allermooiste foto willen maken. Nee.
Nee, absoluut. Het is ook niet. dat zou enorm kunnen clashen met het concept natuurlijk. Ja. Niet alles hoeft niet mooi gemaakt te worden. Nee. Ik denk dat het al genoeg gebeurt.
Ja,
ja, ik denk ook dat je het juist wat abstracter maakt, doordat je dan die filmbeelden, de beelden met die car wash en zo. En dan echt zo'n stem wat je de hele tijd hoort. Ja, daardoor maak je het abstract en breekt. Ja, ik weet, kom je misschien dichter op de huid van die jongen? Dat je hoeft ze eigenlijk helemaal niet te zien. Juist.
Ja, want de stem is bijna één op één. Gewoon het verhaal is één op één wordt overgebracht.
Ja.
Wat zou het dan toevoegen om dan misschien ook, bijna letterlijk ook één op één te laten zien? Dan denk ik, waar is dan het werk? Want ik kan me voorstellen, dit is zo'n zwaar onderwerp. Hoe heb je mensen voor elkaar gekregen dat ze dit ook wilden vertellen op camera?
Dat heeft wel even geduurd. En ook door je echt zo op te stellen. Want ik dacht, ik wil niet degene zijn die ook nog over de grenzen heen gaat. Dus via de therapeuten. Dus ik heb eerst een band opgebouwd met de therapeuten. En met hen, die vonden het heel belangrijk dat dit naar buiten kwam. En samen hebben we gekeken naar wie zouden dit aankunnen. Welke verhalen zijn ook echt belangrijk om naar buiten te komen. En toen, ik heb echt heel vaak dat ik klaar zat met alles en dat ze niet kwamen opdagen. Maar dat dan ook oprecht niet vervelend vinden. En begrijpen en communiceren. Nou ja, ik wil ook echt dat je alleen maar komt opdagen als jij dat ook wil. Maar ik had wel in het begin dat meisje met die blauwe pruik, die wilde ik dan zenderen. En dan zei ze, nou, dat mens moet niet aan mij zitten. En nu is het eigenlijk wel eens wat met haar drinken, weet je wel. Zijn we gewoon, is het heel leuk. Maar dat kost tijd en dat is natuurlijk logisch.
Dit is echt een project van de lange adem. En dit kan alleen maar met consent van beide kanten.
Ja. En ze vertellen natuurlijk ook nogal wat. En dat iemand toelaten in je therapieruimte, maar ook zoals bij de fotografie, iemand meenemen naar de plek waar jij je op een parkeerplaats moest omkleden en vervolgens aan een man wordt meegegeven, daarna teruggaan. Ja, dat is zo. Daar was ik wel vaak stil van, hoor.
Ja, dat zijn enorm moeilijke dingen om te moeten horen, denk ik. En dan staat er een jong iemand tegenover dat je denkt van, ja, dit is jou gewoon overkomen.
Ja.
Was het eigenlijk ook een therapie voor hun om dan naar zo'n plek te gaan met jou en dat jij dus eigenlijk een onderdeel was van hun proces?
Nou, dat was wel mijn inspiratie en waardoor ik nu echt dacht, oh ja, dit moet echt een fotoserie worden. Nu heb ik het heel duidelijk voor me. Dit wordt fotografie, omdat ik geïnspireerd was door EMDR-therapie.
Yeah.
Ik weet niet of jullie dat kennen. Die in het Engels is het Rapid Eye Movement. Dus dat mensen teruggaan naar wat hun is overkomen en de therapeut die haalt dan een vinger voor je gezicht heen en weer en die probeert jou te herprogrammeren. Dus je niet meer een trauma voelt op met die herinneringen. Toen dacht ik, oh, zou dat dan ook kunnen werken als ik met diegene terugga naar de plek en wij het daar leuk hebben? Mm-hmm. Hè? Dat we ook gewoon het gezellig hebben, een grapje maken of met elkaar praten van wat zou nou de mooiste foto zijn? Hoe zullen we het aanpakken? Wat vind jij wel oké en wat niet? Zou dat dan ook een stukje meehelpen in het brein, dat er nu ook iets anders, iets positiefs heeft plaatsgevonden op die plek. En het was meer niet dat ik die jongeren therapie wilde geven, absoluut niet, maar dat vond ik wel een interessant gegeven.
Ja, precies, maar het is best heel intiem ook wat je dan met hun doormaakt.
Ja.
En maar was het voor die jongeren zelf dan ook een ervaring om daar met jou weer opnieuw naartoe te gaan?
Ja,
was het echt wat met ze deed ook?
Ja, ik dat zijn dan niet. Het is niet zo dat ze dat zo letterlijk uitspraken. Maar je merkt het wel in dat er makkelijker en leuker contact is. En dat ik het ook wel terugkreeg van de therapeuten. En gewoon het gegeven dat het dus niet normaal is wat ze is overkomen.
Dit zijn allebei verhalen die gewoon enorm onderbelicht zijn, maar toch enorm veel om ons heen gebeuren, waar we echt heel weinig, misschien niet heel weinig, maar te weinig in ieder geval over horen en zien. Ik denk dat daarom wel echt heel erg goed is dat dit werk wordt laten zien in een show als Regenerate. Ondertussen is bij mij aangeschoven de directeur van Noordlicht, Kees van der Meijden.
Hallo.
Hey, welkom Kees. Bedankt dat je wilde aanschuiven om extra informatie te geven naast mijn gesprek met de fotografen. We hebben net met Kim en Marjolein gesproken en we hebben gehoord over hun werk, het werk in Regenerate. Maar eigenlijk wil ik ook al meer over Noorderlicht weten. Dus jij bent directeur van Noorderlicht. Hoe ziet jouw dag er ongeveer uit?
Dat is heel wisselend. Dat hangt een beetje af van waar we mee bezig zijn. Het is een periode waarin we aan het bedenken zijn. Het is een periode waarin we die bedenksels aan het opschrijven zijn. Het is een periode waarin we dat wat we opgeschreven hebben omvormen tot subsidieaanvragen of voorstellen aan partnerorganisaties. Dat hangt er heel erg vanaf. Het is heel wisselend eigenlijk.
Op dit moment, we zitten nu midden in Regenerate. Waar ben je nu zoal mee bezig?
Nou, het heeft een beetje met je rol te maken. Als je directeur ben je natuurlijk vooral bezig met de dingen die in de toekomst moeten gebeuren. En de dingen die er nu uitgevoerd worden, ja, die volg je natuurlijk. En je gaat naar de tentoonstellingen kijken. Kijkt of er voldoende of niet voldoende publiek is. Wat altijd wel een issue is bij ons. Er is zo ontzettend veel aanbod. Dat je, ja, je moet heel hard werken om je daartussen in te wringen. Dat was 20 jaar geleden echt anders. Dus, maar ik ben dus nu vooral bezig met de komende jaren. Van waar moeten we naartoe? Hoe gaan we de financiering regelen? Wat is de inhoudelijke koers die we in brede zin zouden moeten varen? Moeten we dingen veranderen of juist dingen versterken? Dus dat is waar ik vooral mee bezig ben nu.
Kan je iets zeggen over de inhoudelijke koers? Want dat vind ik wel interessant.
Nou, we hebben... Noorderlicht is natuurlijk een stukje geschiedenis. Noorderlicht is ontstaan in 1989. Het is een initiatief geweest van een aantal studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat varieerde van taalkundigen tot en met sterrenkundigen. En die waren ook hobbyfotografen, vrijtijdsfotografen. Een grote passie voor fotografie. En die zijn begonnen met tentoonstellingen te organiseren. Totdat in begin jaren 90 een van de wethouder cultuur, Ipke Gietema in die tijd, zei van kunnen we daar niet een soort festival van maken? En het antwoord was natuurlijk een dankbaar ja. Dat lijkt ons een heel goed idee. En dat doe je dan elk jaar, of elke twee jaar was het toen nog. Dus dat is toen begonnen. Dus eigenlijk sinds begin jaren 90 kent Noorderlicht zijn festivals al. We zijn nu aan de 29e editie toe. Dus dat is al echt een heleboel. En zo is Noorderlicht steeds uitgegroeid van een initiatief van, noem maar, enthousiaste amateurfotografen tot een professionele instelling die zich op het gebied van fotografie en aanpalende beeldcultuur beweegt. Want fotografie is natuurlijk enorm geëvolueerd inmiddels. Het is niet alleen maar plaatjes aan de wand. Het heeft met VR en AR te maken. Het heeft met installatiekunst te maken. Het heeft ook met film te maken, gek genoeg. Er zijn veel fotografen die zich ook met video en film bezighouden. Maar dat fotografische kijk, ik noem het altijd het stilstaan bij de wereld, dat is altijd wel een vertrekpunt van ons. En dat hebben we wel meer geaccentueerd de laatste tijd. Dat is ook, ja, heeft ook te maken met wat je meemaakt, wat wel goed is gegaan, wat niet goed is gegaan. Maar dat stilstaan bij de wereld en vooral thema's aanraken die net nog onder de radar bewegen. We hebben een aantal jaar geleden gehad een festival wat zich richtte op de aanstormende generatie Z. Geboren na 1996. Dat was eigenlijk toen nog niet zo'n hot issue. Dat werd het vrij snel daarna, of eigenlijk toen we met het festival bezig waren, werd het dat wel. Het gaat ook een beetje voor het festivalthema van nu. Wat vooral gaat over van binnen die enorme hectiek van dingen die in de wereld gebeuren, zeker in deze tijd. Hè? Wat zie je nou, wat tekent zich daarbinnen al die hectiek af aan eventuele mogelijke richtingen voor de toekomst? Je kan 100 keer zeggen, het gaat natuurlijk altijd een heleboel fout. Maar dan schieten mensen per saldo niet veel meer op om dat alleen maar te horen. Dat legt ook lam. Als je mensen alleen maar vertelt wat allemaal fout gaat en dat het één grote rampspoed is waarin we leven, ja, dan kun je beter meteen in je kist gaan liggen. Maar wij proberen dan, en dat doen we dan via makers, fotografen, mensen die met fotografie en video bezig zijn. Die onderzoeken vaak bepaalde dingen die ze in de omgeving tegenkomen. Het kunnen ook hele kleine dingen zijn. En daar hebben we onze curatoren, de samenstellers van het festival, hebben daarin geselecteerd wat het meest prominent zo'n nieuwe manier van denken of van leven laat zien. Er zijn vaak beginnende initiatieven, maar ze zijn er wel. En het zijn echt alternatieven voor het pad van alleen maar winst en alleen maar groei en alleen maar meer, wat we nu zo langzamerhand aan het afleren zijn, denk ik wel. Want dat zie ik wel als een positief punt. Ondanks al die ellende die we meemaken op dit moment, zie je ook dat steeds mensen denken van ja, we moeten misschien maar eens een stapje terug doen. Dus even opnieuw kijken van waar staan we en hoe kunnen we, hebben we niet een bepaald punt bereikt of misschien wel overschreden, dat we even terug moeten. Even kijken van hoe was het 30 jaar geleden? Kunnen we daar nu misschien iets van leren? Dat is wel onze handtekening, ons DNA, dat wij die dingen die net nog niet algemeen erkend zijn, naar boven proberen te halen. Dus dat soms lukt dat.
Wat een mooi antwoord. Als je dat zo zegt, dat je zit in de tijdsgeest. Met Regenerate gaat natuurlijk over de toekomst. En je geeft aan dat je ook een jongere doelgroep aan wil spreken. Hoe krijgt dat dan vorm? Wat is de rol van de kijker en van de...
De jongere generatie aanspreken, dat is ook een automatisme, denk ik. Want wij worden allemaal ouder. En je krijgt ook binnen de organisatie komende jonge mensen binnen... die een ander netwerk hebben, die een andere manier van kijken hebben. Nieuwe ideeën ontstaan dan vooral in de dialoog tussen die verschillende leeftijdsgroepen. Wat ik zelf heel interessant vind. Toen ik zelf al jong was, vond ik het heel interessant om met oude mensen te praten. Die wisten veel meer, heel veel meegemaakt. Maar die laafden zich ook aan mijn energie. En dat herken ik nu ook. Dat echt een... Dus dat gaat automatisch, denk ik. Het is ook niet dat we nou heel geforceerd de jongere doelgroepen proberen te bereiken. Want je moet de ouderen ook niet vergeten. Die groep wordt steeds groter. Namelijk.
Leeftijd is natuurlijk enorm relatief en je kan beide kanten iets op leren. Maar ik denk wel dat de jeugd is letterlijk en figuurlijk de toekomst. En daar zitten ook de pionieren in qua ideeën. En je kan beide kanten op. Kun je enorm veel van elkaar leren.
Ja, maar niet altijd. Dus het gaat er echt om dat je dat... Ik ben een groot voorstander van dat je in je programma echt aandacht besteedt aan meerdere leeftijdsgroepen, omdat juist die dialoog tussen die groepen heel belangrijk is. We doen nu mee aan een Europees project. Het is een hervertaling van het boek Ulysses van James Joyce in een hedendaagse context. Er doen 18 steden uit 16 landen aan mee. En een van die hoofdstukken, het zijn 18 hoofdstukken met elk een eigen thematiek, die voeren wij uit. Dat doen we in Leeuwarden, in het stationskwartier. Sex Shooter heet de ene tentoonstelling. De andere heet Gender Matters, maar het gaat over seksuele identiteit. Maar een ander hoofdstuk, dat wordt door Portugal uitgevoerd... dat gaat juist over die dialoog tussen die verschillende generaties. Want ik denk echt dat ouderen energie kunnen krijgen... en dat jongeren ervaring om kunnen zetten in nieuwe initiatieven. Ja, een soort cyclus tussen die leeftijdsgroepen die iets oplevert. Het is niet alleen maar het een of het ander.
Ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk om altijd de dialoog open te houden. Absoluut.
Ja. Ja,
iets als fotografie, maar ook überhaupt de kunst is natuurlijk altijd in ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in de fotografie? Want je noemde net dingen als augmented reality en AI. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
Netwerk. Je netwerk hebben en onderhouden. Ik heb natuurlijk in die 30 jaar te bestaan, 33 jaar al, een enorm netwerk van makers en van instellingen over de hele wereld. We zijn natuurlijk ook heel klein, maar het is heel belangrijk om daar, zijn we ook steeds mee bezig. Dat is eigenlijk ook wel een uitdaging voor de toekomst, vind ik, voor Noorderlicht. Dat je dat netwerk goed onderhoudt, selecteert en opnieuw opfrist af en toe. Want daar krijg je de kennis van. Het is niet dat je moet ook lezen en je moet op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld. Maar het is vooral het netwerk en de dialoog met de mensen uit het netwerk die jou op nieuwe ideeën kunnen brengen. Dat bedenk je niet allemaal zelf. Dat kan ook helemaal niet.
Waar haal je diverse aanwas vandaan?
Ja, dat is ook vooral een selectie maken met welke type instellingen, als ik het over organisaties heb, met welke type instellingen willen wij wel en niet samenwerken? Welke instellingen passen wel bij ons en welke instellingen passen niet bij ons? Dat is een continue zoektocht. Omdat je zelf natuurlijk ook, je verandert zelf natuurlijk ook als instelling. Je blijft niet continu precies hetzelfde. Je handtekening blijft. Je hebt een soort DNA, denk ik. wat je wel moet koesteren, vind ik. Maar iemand zei een keer, je moet je identiteit goed kennen. Maar de identiteit is een soort slingerende rode draad die door de geschiedenis van de instelling loopt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat kan ook heel erg wisselen en veranderen. Maar je moet heel goed weten waar je vandaan komt. Je moet je pad heel goed bewaken. Op basis daarvan selecteer je ook steeds. En met welke, dat is geen waardeoordeel, maar welke mensen, welke instellingen passen er wel en welke makers, niet te vergeten, passen er wel en niet bij Noorderlicht. Wij willen graag samen met ons netwerk onze thema's bedenken. Ja, die nog net niet boven de radar begeven, volgens mij heb ik dat al een keer gezegd. Maar dat is ons DNA, dat is ook best activistisch van aard. We willen dingen doen die schuren, die mensen misschien een beetje boos maken of in de war maken, maar toch naar huis laten gaan met een idee van, hey, je moet toch eens even over nadenken. Dit heeft me wel op andere gedachten gebracht dan ik gewend was.
Krijg je wel eens reacties van mensen dat ze denken van, nou, dit gaat toch echt wel te ver?
Nou, we hebben met die tentoonstelling in Leeuwarden. Een deel is een filmtentoonstelling met filmfragmenten van Turkse regisseurs die onder andere ouders hebben geportretteerd wiens kind transgender of homoseksueel is of van een andere seksuele identiteit heeft ontwikkeld. Heel aandoenlijk, heel aangrijpend. Andere is een exposé met video-installaties van Hester Scheurwater. Esther werkt veel met fotografie, maar ook met film. En zij fotografeert mensen naakt in een vrij expliciete houding, maar wel zoals die mensen dat zelf willen. Zij dringt niks op. En met name dat laatste exposé, wat fantastisch mooi is vormgegeven. Dat schuurt en confronteert. En daar worden mensen best boos over. Maar dan wil je ook graag weten waarom die mensen dan boos worden. Dus heb ook iemand rondlopen die met de mensen praat, die vragen optekent. Jij voelt net iets van, wat doe je met de jonge generatie? Nou, hier zie je ook aan dat je, als je echt iets doet, raak je mensen kwijt, maar je wint ook nieuwe mensen. En ik denk dat wij met Noorderlicht een beetje tussen die twee grenzen in zitten. De hele klassieke fotoliefhebbers, en die echt houden van klassieke fotografie aan de wand, zijn meestal mensen die behoorlijk wat ouder zijn. Ja, die gaan ook hemel op een gegeven moment natuurlijk. En je ziet een nieuwe groep die toch in andere dingen geïnteresseerd is. We zitten een beetje op dat kantelpunt, denk ik. Ja. Wat ik het ook wel eens noem is, wij presenteren schoonheid. Want esthetiek en artistieke kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ons. Misschien wel meer dan bij veel andere fotografieorganisaties. Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk dat wij daar wel heel prominent in zijn. Dus ons raakvlak met beeldende kunst is heel sterk. En niet alleen, maar wel heel erg sterk. Maar we willen wel dat het een dubbele bodem, of dat het meerdere lagen heeft. Dus pure esthetische fotografie, die gewoon met niks mis meer is. Hè. Ik bedoel, je hebt fantastische portretfotografen, landschapsfotografen. Maar dan gaat het echt om het zo ambachtelijk goed en zo ook kunstzinnig zo mooi vastleggen van iets. Schoonheid om de schoonheid. Wij willen schoonheid met een scherpe rand. Dat je even je vinger eraan snijdt.
Ietsjes meer lagen.
Ja. Ja.
Maar hoe worden die thema's dan gekozen? Als dat jullie doel is, hoe kiezen jullie die thema's om dat voor elkaar te krijgen?
Als we een bepaald thema tegenkomen, dus die komen voort uit gesprekken.
Met wie?
Nou ja, tussen ons, tussen mij en de curator. We hebben als een gastcurator ook betrokken sinds een aantal jaren bij ons festival. Wij willen eerst een essay hebben, een verhaal hebben. Waar gaat het over? En dan gaan we kijken, daar doen we drie dingen mee. We zenden dat essay in de vorm van een open oproep de wereld in. Het gaat echt wereldwijd. Dus daar kunnen mensen op reageren met bestaand werk. We doen een deel ook research. We zoeken zelfmakers op waarvan we denken, die hebben werk in hun gemaakt wat interessant is voor dit verhaal. En we geven opdracht. Als het geld ervoor is, geven we ook dus bijvoorbeeld Hester Scheurwater. Maar het is een beetje een project wat aan het festival gehangen hebben, wat zijn eigen zelfstandigheid heeft. Maar die hebben opdracht gegeven om het werk te maken. Dus het gaat over drie manieren van programmeren eigenlijk. En dat essay, ja, soms laat het ook al iemand anders schrijven. Maar we bedenken het wel zelf. Maar nogmaals, het is moeilijk om precies uit te geven hoe dat ontstaat. Het is een creatief proces aan zich. Soms is het ook toevallig dat een thema naar boven komt drijven. We proberen wel de thema's van de laatste jaren en die van de komende jaren, die ons festival een rol spelen, wat met elkaar in verband te brengen. Maar goed, dat is ook niet altijd nodig natuurlijk. Maar je moet wel zeggen waarom je nou een bepaald thema doet. Want je moet het wel kunnen motiveren en legitimeren natuurlijk. Maar we proberen niet de dingen te volgen die eigenlijk iedereen al weet, waar iedereen al mee bezig is.
En jullie trekken echt je eigen pad?
Ja. Ja. We zijn autonoom, eigenwijs. Ook soms lastig om mee te werken, denk ik.
Heel goed.
Ja, dat maakt al wie wij zijn. En wat ik net vertelde, is natuurlijk een kleine club mensen. Dus we hebben niet voor elke taak een hele afdeling. Maar soms maakt het wel eens lastig om met grote organisaties samen te werken. Maar soms leren we ook van elkaar. Dus dat hangt een beetje af van ook wie daar de scepter zwaait en wie daar werkt. Het is, weet je, in ons beroep moet je echt persoonlijk ook met elkaar op kunnen schieten. Dat je tot iets moois kan komen. Ik zeg altijd een beetje plastisch, maar je moet altijd een beetje van elkaar kunnen houden. Anders kun je niet met elkaar werken. Ik denk echt dat dat zo is.
Hoe ziet de ideale maker? Die bestaat natuurlijk niet, maar hoe ziet de ideale maker eruit om met Noorderlicht samen te werken?
Nou, die schoonheid met een scherpe rand produceert. Die echt je echt even door elkaar schudt. Het is mensen moeten heel blij van onze programma kunnen worden, maar ik vind het ook heel goed als mensen even heel erg geprikkeld en misschien geïrriteerd en boos worden over wat we doen en doen zijn. En niet om het boos worden, maar dan maakt het wel wat los. Als het maar tot gevolg heeft dat het een gesprek oplevert. En er zijn misschien, daar kunnen we nog een heleboel dingen meer en beter in doen, dan los van je programma ook ervoor zorgen dat het gesprek geprogrammeerd wordt. En dat is vaak iets wat in de praktijk lastig is. Maar ik zeg altijd van, je tentoonstellingsprogramma is één ding. Maar je tentoonstellingsprogramma wordt gedragen door je programma van ontmoetingen. En publieksactiviteiten. En dat is altijd niet, even voor een kleine organisatie als ons is het best lastig. Want je bent zoveel, je moet ook wel een programma hebben. Anders heb je ook niks om over te communiceren. Dus je ziet ook dat in de praktijk, dat programma van activiteiten vaak wat te, ja, in mijn beleving althans, dat kan meer. Daar kunnen we echt nog wel, daar valt nog best wat aan te doen de komende jaren.
Nou, het is mooi te horen dat je ook wel zo enorm creatief betrokken bent en ook zelf wel enorm bevlogen bent over de thema's. Naast de Regenerate is er nog eigenlijk veel meer te zien van Noordlicht. Kan je daar heel kort uiteenzetten?
Ja, ik heb het over ons programma in Leeuwarden gehad. Wat onderdeel is van het Europese project Ulysses European Odyssey. Het is ook een eigen website waar die 16 steden, of 18 steden en uit 16 landen aan meewerken. Dus dat is een programma wat daar wat we aan het festival gehangen hebben, maar wat een eigenstandig thema kent. Het tweede project, dat duurt 4 jaar. Het heet Hernieuwde Energie. En Hernieuwde Energie is mogelijk gemaakt door BPD Cultuurfonds. Niet dat ze alleen maar geld schieten, maar wij zijn ook echt, omdat ze inhoudelijk ook betrokken zijn, we zijn heel erg veel met hun in gesprek. Het is een hele plezierige samenwerking. Daar hebben we verschillende tentoonstellingen voor gemaakt. Er is een boek uitgegeven, wat in opdracht van ons door Auke Huls is geschreven, wat een alternatieve geschiedenis van het aardbevingsgebied beschrijft. Want het aardbevingsgebied in Groningen is het vertrekpunt. En we zitten nu in het derde jaar en is volgend jaar het laatste jaar. En we hebben met bewoners in de regio tentoonstellingen gemaakt. We hebben makers gevraagd om een nieuwe interpretatie van het Groninger landschap te maken. We hebben, zoals ik al zei, Auke Huls gevraagd om alternatieve geschiedenis te schrijven. Dat soort dingen doen we daarin. En we merken nu al dat het ook in de regio iets wakkers maakt. Mensen zijn echt apetrots dat zij als opdrachtgever kunnen optreden voor een fotograaf die op zijn of haar manier hun verhaal in beeld brengt. En daar willen we eigenlijk de komende jaren ook mee door. Dus dat project zal een soort nieuwe programmalijn tot gevolg hebben die heel erg verbonden is met de regio. Want ook dat is iets wat we meer zijn gaan doen en ook nog meer kunnen doen. Hoe internationaal je ook bent in je thematiek en in je makers, je moet je eigen regio altijd koesteren, vind ik. En dus ik ben heel blij met dat project zo goed gaat. Dat we dat gewoon nu, die ervaring leeft ook op, dat we dat structureel willen gaan inzetten voor de toekomst. Dus het zijn twee belangrijke dingen die we ernaast doen.
Geweldig.
Ik weet niet of het geweldig is, maar ja, ik vind van wel.
Nee, ik vind het super tof om te horen dat jullie. Je vertelde eigenlijk helemaal aan het begin dat je eigenlijk opgericht bent door een aantal mensen lokaal. Dat je zoveel jaren later heel internationaal bezig bent. Maar dat je uiteindelijk ook zegt, we moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Ja. Ook denkend aan je rode draad. Ik denk dat Noordlicht echt een prachtige, geweldige toevoeging is. Niet alleen in Groningen dus, maar op een veel groter gebied aan de culturele sector. En het is super mooi dat je zoveel informatie kan geven. Dat we zien dat er veel meer is alleen dan die plaatjes die we overal hangen. Die mooie beelden of soms wat meer prikkelende beelden. Ja. Die misschien toch niet altijd op het eerste gezicht mooi zijn. Kees, heel erg bedankt voor het fijne gesprek en deze verdiepende informatie. En laten we dan weer teruggaan naar het gesprek dat ik had met Kim en Marjolein. We weten nu hoe de series gemaakt zijn en wat de reden en de motivatie erachter is. We hebben wat achtergrondinformatie, maar ik ben nog even benieuwd naar het proces van hoe je als maker naar een expositie toewerkt. Dus vanuit het blik vanuit jullie als makers. Kim, Marjolein, kunnen jullie mij vertellen hoe je werk tot een expositie komt? En dan bedoel ik niet per se bij Noordlicht, maar vooral wanneer je werk exposeert. En dat kan voor jezelf zijn, dat kan voor bijvoorbeeld een expositieruimte zijn. Dat kan voor online zijn. Hoe ga je dan te werk? Is dat ook nog weer anders in alle situaties? Kun je daar wat over kwijt?
Nee, ik heb net heel veel gepraat. Jij maar even.
Oké.
Alright, Kim, kan je daar wat over
kwijt? Dat is wel een heel proces nog. Ja. Dat het nog leidt tot een expositie. Dat om je werk te materialiseren is nog een best wel een werk met heel veel keuzes die je erin moet maken. Wat ook weer afhankelijk is van waar het wordt tentoongesteld. Maar wat ik wel altijd merk met tentoonstellen is dat het ook weer een onderdeel wordt van je werk, waardoor je werk weer ontwikkelt eigenlijk. Omdat het dan weer een...
dat het een andere kant op kan gaan.
Nou ja, een relatie aangaat met de kijker. En dan de manier hoe je iets presenteert, dat is toch ook echt een onderdeel van het werk. Dus dat is ook nog van verandering onderhevig.
Ja, want stel je zou jouw werk, ik noem maar wat, op Instagram zetten, is dat totaal anders? Komt dat zo
wordt
anders
geblokkeerd
over?
Zelfs door Meta. Dus ja, dat is wel eens eraf gegooid. Maar nee, ja, ik vind het ook niet echt een plek om... ja, social media zo snel, zo. En natuurlijk zet je er wel wat dingen over je werk, maar om dat echt volledig daarvoor... Nee, daar vind ik het niet geschikt voor. Dus,
wanneer maak je die keuzes dan? Moet je dus echt al van tevoren weten waar je werk terechtkomt als je aan het werk bent aan een project?
Nee, ik denk eerst dat je het in de eerste instantie maakt voor de inhoud, wat je wil vertellen. En ik denk wel dat de meeste projecten die ik wel, het werk waar ik aan werk, dat het wel voor een tentoonstelling gemaakt is. Of publicatie zou ook kunnen. En het is wel een beetje, het hangt een beetje van de inhoud af. Of je denkt, ja, je hebt soms ook gewoon documentaire series die weer heel goed in de medium als een krant of iets passen. Of ander soort publicaties. En ja, dus het hangt af waar je mee bezig bent.
Ja, het verhaal komt eerst.
Ja, sowieso. Ja.
Is dat bij jou ook zo?
Ja, ik ben het echt helemaal mee eens. Dat je niet te vroeg al na gaat denken... ik zou graag het willen exposeren daar... of ik zou graag willen dat het draait op dat filmfestival. Want het kan ook gewoon belemmerend werken. En ik denk wel dat het goed is als je bijvoorbeeld al een tijdje bezig bent... met research, maar ook al met wat dingen uitproberen... en wat vorm te geven aan het werk... om dan eens met wat mensen te gaan praten, om ook te gaan sparren.
Ja.
En dan komt ook soms van het een het ander. Hè? Dat iemand zegt, oh, maar ik ben hiermee bezig, daar past het goed in. Of en soms is het ook zo uit onverwachte hoek of zo. Je stuurt iets in voor iets en het wordt daar getoond. Maar daar zijn dan weer mensen die denken, oh, maar het past ook hier. En soms ook niet, hè?
Ja, want soms word je ook niet geselecteerd.
Soms word je ook niet geselecteerd. Nee. Krijg je iets niet van de grond. Ik heb ook wel projecten die ik niet van de grond heb gekregen. En ja, dat hoort er wel bij. Dat is dan niet leuk, maar het hoort er wel bij. Ik heb ook wel eens dat het dan verandert in iets anders of zo.
Ja, ja. Het is nooit voor niks.
Nee, dat gevoel heb ik eigenlijk nooit.
Nee. Ja, dat heb ik ook niet. En dat is toch wel omdat je het zelf ook echt wilt vertellen. Dus dan is het sowieso nooit voor niks. En dan komt inderdaad weer nieuw werk uit, ook weer.
Maar ik vind dat ook wel het grote voordeel van een fotoproject. Want als je bij een film moet je ook vaak best wel lang schrijven. En lang wachten voordat het hele budget er is. Dat je, ik ga dan toch altijd al een beetje beginnen hoor. Maar eigenlijk moet je wachten tot je...
Dat is het probleem van gepassioneerde makers. Je doet het werk niet voor iemand anders, maar echt voor zichzelf.
Ja.
En met fotografie hoef je in principe nergens op te wachten. En dat vind ik altijd wel fantastisch, vrij voelen aan fotografie. Ja.
Ja, dat vind ik ook wel eigenlijk. Want je hebt een idee en je wilt toch eerst uitproberen. En als je met film dan heel erg eerst moet het concept moet schrijven en dit en dat, ja.
Je bent afhankelijk van veel meer mensen.
Ja.
Het kost vaak ook gewoon veel meer geld om van de grond te krijgen, meer tijd.
Ja. En als dat dan lukt, is het fantastisch dat je met een groep mensen aan iets werkt, want je kan elkaar allemaal versterken. Maar ik vind de afwisseling, dat je dan daarna weer, dat had ik nu ook gedaan, in die fotografie-serie kan duiken, wat dan heel klein is en rustiger en ja, heel mooi.
En hoe is dat bij Noordlicht gegaan? Want jullie hebben voor Regenerate, was er een open call? Zijn jullie allebei via de open call binnengekomen?
Ik wel.
Ja, ik ook.
Hoe is dat gegaan? Wanneer kies je ervoor om werk in te sturen voor een open call?
Thema is wel al bekend. Dus daar moet je wel een idee bij krijgen. Dat je denkt, ja, daar zie ik mijn werk wel in. Dat was bij Regenerate, ja, was op zich wel duidelijk. Maar ook het soort open call. Ja, wat ik eerder al vertelde is dat ik het wel belangrijk vond dat het werk, het onderwerp ook te zien is bij een expositie waar wat meerdere onderwerpen te zien zijn. En niet alleen maar wat over ziekte gaat of wat in een museum hangt. Dus vandaar dat ik ook heel graag wilde dat het onderdeel was van zo'n festival. Ja, daarom heb ik dat ingezonden.
Ik vond het heel goed passen. Ik denk, nou, dit past. Dit past gewoon. Toch nog op het allerlaatste moment insturen, stress. Alles bij elkaar zoeken, dat het allemaal klopt.
Is dat altijd stress insturen? Ja, het is altijd, je moet altijd meer weten dan je van tevoren denkt en zo. Inderdaad doe je dat op het laatste moment dan. Ja.
Want je maakt op een gegeven moment een beslissing om dat in te sturen. En dan, nou, jij zegt dat er opeens veel meer bij komt kijken. Kan je dat eens benoemen? Wat moet er allemaal gebeuren op zo'n moment?
Heel veel schrijven ook gewoon. Heel veel vragen beantwoorden en zo.
Wat voor vragen?
Ja, dat weet ik nu niet meer zo.
Misschien
maar
ook wel wanneer het werk gemaakt is. Met data, data en zo.
Ja, en de cv en zo. Ja, dat soort dingen. Allemaal van die.
Ze hebben natuurlijk wat context van wie jullie zijn als maker. En of jullie misschien wel eerder dingen met Noordlicht dan in dit geval gedaan hebben.
Ja, dat. En dat heb ik dan wel liggen. Zo'n cv en zo'n verhaal over het werk. Maar ik heb dan nooit de datum van mijn camera ingesteld.
Dus er staat een of andere rare jaartal.
Ja, herkenbaar. Ja.
En dan ook analoog en digitaal geschoten. Dat ik echt dacht, nou, ik weet gewoon dat het allemaal in dat jaar gemaakt is, hoor. Ja.
Maar oké, stel je bent een beginnend fotograaf of beeldmaker, filmmaker. En je maakt werk en je bent eventjes bezig. En op een gegeven moment komt dus een moment dat je ook echt werk wil laten zien aan andere mensen. Want dat is natuurlijk ook, lijkt me heel erg het idee. Als je een verhaal wil vertellen, dan moeten mensen het ook zien. Moet bij mensen aankomen. Hoe ga je om met dat gevoel wat je misschien herkent van, ben ik goed genoeg om mijn werk te exposeren? Hoe ga je daarmee om?
Ja, doen. Ja, dat is gewoon,
twijfel. Ja, vind ik ook.
Want altijd. Je moet met mensen in gesprek. En die overgang, vooral als je bijvoorbeeld werk aan het maken bent. Want dat maken is soms, dat doe je dan soms wel alleen. Die overgang om te denken, nu ben ik ver genoeg. Nu is het nuttig om met mensen in gesprek te gaan. Dat moet je wel even. Soms duurt dat iets lang. Maar het is door te doen, kom je zoveel verder.
Ja, vind ik ook. En wie bepaalt of je goed genoeg bent, hè? Ik bedoel, dat idee van de gatekeepers, daar moeten we volgens mij ook een beetje vanaf. Je hebt natuurlijk mensen die waar je wel een bepaalde klik mee hebt en die er wel iets in zien. En je hebt ook mensen die er misschien niet iets in zien. En daar moet je volgens mij nooit door laten afremmen.
Nee, laten we gewoon uitgaan van het positieve. Altijd werk laten zien aan mensen. Altijd delen met mensen, altijd insturen.
En wel ook tegen kritiek kunnen we daar wat mee doen, weet je wel. Ik bedoel, dat vind ik wel belangrijk, dat je dat ook tot je neemt. Maar wat de een zegt, hoeft niet de ander te vinden. Dat is ook goed om in je hoofd te houden.
Ja, er is niet één waarheid, bedoel je.
Nee, en er is ook het is een interactie wat je aangaat. Het is niet een beoordeling wat je zit te wachten.
Ja, dat is een goeie.
Het is gewoon een gesprek wat je inderdaad aangaat over je werk. En
ik denk dat we vooral in de gaten moeten houden dat het een tweerichtingsverkeergesprek is.
Ja.
Ja. Nou, ik denk dat we eigenlijk daaruit kunnen concluderen dat we gewoon altijd ons werk moeten laten zien aan mensen. Vaak werk je inderdaad alleen aan dingen, maar je moet gewoon altijd dingen laten zien, openstaan voor feedback en over elkaars werk praten.
Ja. En het is vooral als jij voor jezelf je verhaal helder hebt, dan is het eigenlijk al goed. Als je het voor jezelf niet helemaal weet, dan ben je er nog niet. Maar
dat is een mooi kruispunt.
Ja, als je zelf begrijpt wat je zegt, dan toch.
Hey, moet je zelf echt achter je werk staan, 100%? Moet je
het
helemaal begrijpen?
Nee, vind ik niet. Ik vind juist dat je wel open mag staan voor dat je een duidelijk vertrekpunt, duidelijke fascinatie hebt en dat je bezig bent. En dat je dan ook wel open staat van, maar voor het experiment. Ik kan ook nog een stukje die kant op gaan of die kant. Je hoeft niet altijd zo, vind ik, zelfverzekerd over te komen. Dat is ook met regisseurs vaak, hè, dat je dan op de set verwacht wordt dat je zegt, nou, en nu wil ik graag dat we zo. Maar die beelden die ik wilde maken van de jongeren, dat je in hun hoofd kruipt, die waren heel metaforisch en autonoom. Dus dan moet je toch ook een beetje zoeken op de set en wat uitproberen en zo. En minder dat je al op die dag weet, we gaan nu dit. Weet je, ik vind het juist belangrijk dat je het vertrouwen hebt dat het wel goed komt en dat je ook durft kwetsbaar te zijn in je zoektocht.
Ja, dat sowieso. Maar als jouw vertrekpunt gewoon voor jezelf helder is, dan
Dan is je vertrekpunt ook helder, zoals je het beschrijft. Ik denk dat deze twee dingen heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Mm-hmm. Jezelf kwetsbaar opstellen is ook gewoon enorm belangrijk.
Ja.
En soms is het ook heel mooi om gewoon te zeggen hardop, ik weet het niet.
Ja, ik weet het zeker. Even niet.
Zeker, ja.
Daar komen hele mooie dingen van.
Ja.
Ja, en dat je dan de mensen om je heen verzamelt waar je mee samenwerkt, die dat ook begrijpen.
Precies. Ja. En dat kan ook iemand dan van een expositie zijn. Dat je werk instuurt en zegt, ik weet het even niet, dit is mijn werk. En daar kan je ook natuurlijk reacties van krijgen.
Ja, dat is mooi. Ja, want dat is wel een leuk nieuw festival. Ik weet het even niet.
Ja, precies. Doe er wat mee.
Dat je feedback kan geven met z'n allen.
Ja, of gewoon dat je helemaal niks mag zeggen.
Ja.
Nou, dat gebeurt al te veel. Dat klinkt als censuur. Laten we dat vooral niet doen. Ben je nou ook zo nieuwsgierig naar Regenerate? Laten we even agenda erbij pakken. Ik geef je een paar seconden om even een pen en een papiertje te pakken. Jij ook, goed zo. En schrijf eventjes mee. Want we hebben Regenerate Ourselves in Pictura in Groningen in staat van 7 oktober tot 10 december. Dat is een super toffe locatie, grote bovenruimte. En toen ik binnenkwam, een beetje verrast met geur ook. Dat ik echt dacht, oh, dat is nieuw. Heel tof. Zeker de moeite waard om heen te gaan. Er is Regenerate Society in de A-kerk. Dat is de vismarkt in Groningen. Die is van 7 oktober tot 10 december. Het is echt een hele grote ruimte waar heel veel verschillend werk hangt. Daar is echt voor iedereen wel iets te zien. Foto's, video's, lichtboxen, installaties, alles. Echt heel tof. Daarnaast is er Regenerate Live in Campus in Assen. Dat is van 8 oktober tot 26 november. En Campus is een redelijk nieuwe galerie in Assen. Heel erg cool. Alle subthema's van Regenerate komen daar namelijk samen. Dus als je van alles een beetje wil zien, kan je daar sowieso goed terecht. Daarnaast is er ook nog Regenerate Live in Sneek in de Martinikerk. En wanneer dat is, horen jullie later, want die data zijn nog niet bekend. Sowieso zijn al deze locaties de moeite waard om langs te gaan. Ik voel me enorm vereerd trouwens om jullie al deze vragen mogen stellen. Maar ik ben eigenlijk niet de enige die heel veel vragen wilde stellen. Want er zijn ook via de social media, via Instagram, @noorderlichtphotography, zijn ook wat vragen binnengekomen. En die wil ik eigenlijk eventjes gaan beantwoorden. En er zitten ook wat vragen voor jullie tussen. De eerste vraag, wat eigenlijk een hele simpele vraag is en best wel handig om te weten, is waar koop ik mijn kaartjes? Dat antwoord is makkelijk, want dat kan op de locatie. Op het moment van bezoeken kan je gewoon een kaartje kopen aan de deur. Alle locaties, die kan je vinden op noorderlicht.com. Dan de volgende vraag, waarom is het festival verspreid over 6 maanden? Nou, dat is een vraag die ik wel vaker gehoord heb, dus die hebben we eventjes bij de directeur neergelegd. En die zegt het volgende. Wij willen graag dat iedereen de tijd en de ruimte krijgt om alle foto's en locaties te zien en te bezoeken. Ook willen we graag alle 3 de noordelijke provincies bedienen. Kortom, je mag het en kan het niet missen. Vraag 3, en die ga ik even aan de fotograaf aan tafel stellen. Want die is namelijk, hoe kunnen mensen betrokken raken bij het festival, bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden of hun werk in te zenden?
Ja, je kan je werk inzenden. Toch is een open call. 1 keer in de 2 jaar.
1 keer in de 2 jaar?
Ja.
Ja.
En dat heb je leuk gedaan?
Ja.
Was dit de eerste keer?
Ik heb hem volgens mij in het verleden ook wel eens ingestuurd.
Ja, ik ook.
Toen ben ik niet geselecteerd.
Ik ook niet.
Nee. Dus laat je vooral niet tegenhouden als dat de eerste keer niet gebeurt. Dan kan het altijd daarna nog een keer. Niks persoonlijks?
Zo is
nee,
het.
Nee, zeker niet.
Nee, wat ik uit ervaring weet is dat vaak gewoon dat het misschien net niet past in dat thema. Dat ze juist net even de andere kant op willen. Dat het thematisch wel aansluit, maar dat ze... Goh, er kunnen zoveel redenen voor zijn.
Ja, er zijn ook zoveel fotografen. Het hoort er gewoon bij.
Hoort er gewoon bij.
Ja.
Gewoon doorzetten.
Ja. Echt. Nooit opgeven. Ik zet het liedje van Beyoncé altijd op als ik er helemaal doorheen zit.
Welke?
I'm a survivor.
Oeh. Destiny's Child.
Oh ja. Ja hoor.
Dat is een klassieker. Die heb ik nog op CD. Daarna zal ik nog even een aanvulling doen. Als je als vrijwilliger wil werken bij de Noordlicht, heb je pech. Want eigenlijk krijgt iedereen betaald bij Noordlicht. Dus als je heel graag bij de Noordlicht wil werken, moet je even kijken naar de vacatures. Die staan op de website. En dan de laatste vraag van de kijkers. Wat was jullie favoriete werk? En die wil ik eigenlijk wel aan jullie stellen, Kim en Marjolein.
Nou, ik vond het echt superleuk. Tijdens de opening zag ik het werk van Mackenzie Gill. Zij heeft de Gate Space Agency gemaakt. En ik herkende het meteen. Maar dat komt ook omdat afgelopen zomer ik mee mocht doen aan een expositie in New York. En daar was zij ook. En daar viel mijn werk haar ook al meteen op. Dus ik heb meteen, en ik wist wel dat ze hier niet zou zijn, want zij komt uit Amerika, meteen fotootjes gemaakt. En haar gestuurd van, wauw, hier hang je weer. En we hangen weer op dezelfde expositie. Iedereen moet dat gaan bekijken. Zo ook sterk werk.
Geweldig. En voor jou, Kim?
Ja, ik zag in de kerk, zag ik bijna op het altaar het werk van Dirk Hardy. Vivarium, die grote in lichtbakken werk waar ja, eigenlijk gecreëerde wereld, waar zoveel gedetailleerd van alles in is gestopt, persoonlijk, maar ook echt op globaal niveau wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Ja, daar kan je heel lang naar blijven kijken eigenlijk. En die vielen ook heel erg op. En was centraal in de kerk.
Dat was heel mooi werk. Dat was toch van die, die man, die zat dus in een ruimte. Die had hij gefotografeerd. Ja. Die dus niet meer leeft.
Nee, dat was die man die in de flat earth geloof, zeg maar, is beland.
Oh, dat is een heel ander werk.
En er hangen 3 foto's.
Er hangen 3 foto's, ja.
Oh, ja.
Ja. Ja, en ik kende het werk ook al.
Die hebben bedoeld is geloof ik de man die beveiliger die er ook zit.
Die beveiliger, ja.
De beveiliger. Je hebt de...
Ja, en een
die bezorger.
Ja.
Oh ja, het wel ja. Dat ja. Werk. Ja, maar dat is een heel sterk werk ook. Ja, ja prachtig.
Ja. Ja, je blijft ook niet... Je kan er steeds meer in ontdekken. Volgens mij zit er ook veel meer in dan dat je eigenlijk als kijker weet. Omdat die zo gedetailleerd werkt.
Ja.
Ja,
het is natuurlijk allemaal geanceneerd, neergezet. Het is allemaal op de meest positieve vorm van het woord bij elkaar geraapt en in een beeld gezet.
Ja.
Je kan er zo ontzettend veel uithalen.
Ja. Ja, veel van waar we in de wereld mee te maken hebben, maar ook op persoonlijk niveau. Op allerlei verschillende lagen. Wat er,
Maar het stond bij dat hij er een half jaar over deed om die foto te maken of zo. Of korter, maar wel bizar lang en dat begreep ik niet goed.
Hoe hij bouwt volgens mij heel die sets zelf.
Oh.
Ja, dus dat daar gaat heel veel maakwerk in zitten.
Tjonge, jongen. Ja. Die hele set zelf. Ja. Ja, maar die foto's zijn ook bizar scherp. Dus daar is ook iets mee. Dat hij heel lang belicht. Of...
Oh, dat zou best wel kunnen, ja.
Of het bestaat misschien uit heel veel verschillende foto's.
Dat kan ook.
Ja, zoiets is er aan de hand volgens mij. Ja, dat weet jij dan weer beter, omdat je zo technisch bent. Legt hij die dan over elkaar heen?
Nou, dat is wel een van de opties inderdaad, ja. Het lijkt wel echt... Het is in ieder geval beeld waar je enorm lang naar kan kijken.
Ja.
Dus het is sowieso, denk ik, vanuit jullie beiden een hele goede aanrader om dus even in de Akkerrijk te gaan kijken.
Ja.
Jazeker.
En dat was het alweer, de tweede aflevering van Regenerate. Marjolein, Kim, jullie ontzettend bedankt voor jullie komst. En ook wil ik Kees bedanken voor alle informatie over Noordlicht en zijn ideeën achter het festival. Voordat we afsluiten, waar kunnen jullie werk volgen? Online of op andere plekken?
Ja, via Instagram bijvoorbeeld, Marjolein Bustra. Mijn website heet ook zo. En,
.com.nl?
.com en .nl.
Lux?
Ja.
Nee, bij mij ook eigenlijk. Via Instagram Kim Tiedeman en website.nl.
Te gek, helemaal goed. Ga ik sowieso een volg geven. En mocht je nou nog meer over Regenerate of Noordlicht willen weten, die kun je volgen op Instagram, @noordlichtphotography of kijk op noordlicht.com. En als laatste, mocht je nou onverhoopt de vorige aflevering niet gezien hebben, geluisterd hebben, luister die dan nog eventjes terug. En dan voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.